Nou, nog lekkere volle zaal voor de laatste sessie. Blij dat er zoveel mensen gebleven zijn. Heeft iedereen een goede Tech Days gehad? Hoop geleerd? Hoop nieuwe dingen gezien? Hoop enthousiaste ideeën om volgende week weer mee aan de slag te gaan? Nou, je kan plannen hebben. Of het lukt is een tweede. Oké, nou welkom bij deze laatste sessie. We gaan het over HTML5 en REST services hebben. En dan meer specifiek over, oké, ik heb een REST service. Die beschouw ik even als gegeven. Maar wat moet ik nu, als ik met een browser-based client, HTML5 client, daarmee ga werken? Wat voor dingen moet ik rekening mee houden? Wat voor browser-specifieke issues loop ik tegenaan? En dat soort dingen. Dus het eerste is van oké, waarom zou ik überhaupt REST services willen gebruiken als ik met HTML bezig ben? Waarom zou ik niet met SaaS services willen werken bijvoorbeeld? Ja, op zich kan dat best, maar als je naar REST services kijkt, zie je dat REST heel erg over data gefocust is, maar niet zozeer over het hoe, wat en waar. Van hoe moet ik het aanleveren, het formaat. Nou, een browser is heel erg JSON georiënteerd, JavaScript. JSON staat voor JavaScript Object Notation. En dat is iets wat in de restwereld heel gebruikelijk is. Het hoeft niet, je kan de restservice ook als XML opvragen, of als een plaatje of een PDF. Het formaat is eigenlijk het van de service. Maar je ziet dat bijna alle restservices kunnen data als JSON opleveren. Nou, natuurlijk formaat voor de browser, voor JavaScript, dus heel erg makkelijk om mee te werken. Daarnaast moet je er natuurlijk met die servers kunnen communiceren. Browser doet bijna alles over HTTP. Je wil een stuk HTML ophalen van de server, dat gaat over HTTP. Je vult een formulier, bijvoorbeeld die submit, dat gaat allemaal over HTTP. Dus browsers en HTML zijn al heel erg HTTP gefocust. En REST, nou, het is niet alleen, het gaat over HTTP, want het gebruikt HTTP natuurlijk als het transport, maar het gaat veel verder. Het gebruikt echt de HTTP standaard als een manier om je servers te standaardiseren. Dus het gebruikt natuurlijk het transport, maar het gebruikt statuscodes, het gebruikt content types, allemaal op een HTTP manier. Dus allemaal op manieren die de browser standaard al kent, ondersteunt. Dus al het soort communicatiedingen die je wilt doen, die zijn voor een browser heel erg makkelijk te gebruiken. Dus de koppeling REST-browser is heel sterk. Maar, dit zijn de formaten waar ik het over had. Maar als je dan gaat kijken en je gaat ermee werken, dan blijkt het toch niet altijd even makkelijk te zijn. Want resource formats, zoals die formaten dan officieel genoemd worden, die kan je in allerlei vormen hebben. En zo kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik heb een resource, een stukje data. In mijn voorbeeld gebruik ik boeken, maar het kan van alles zijn. En die kan je bijvoorbeeld als een plaatje laten zien. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik heb een resource wat ik als een plaatje wil laten zien. Ik vraag dat aan de service als een plaatje. En ik kan dat gewoon in een image tag laten zien. Nou zou je denken van een browser, een image tag, kan je alleen maar plaatjes in stoppen. Dus de browser is slim genoeg om te zeggen van, ik wil nu een bepaald resource ophalen voor een image, een image tag, een image element. Dus moet ik als een soort image resource krijgen. Nou, blijkt dat browsers niet altijd helemaal zo slim zijn. Dat is even laten zien waarmee we dat gaan testen. Ik heb hier een service, tenminste een ASP.NET MVC applicatie. Daar zit een WCF Web API service in. Ik gebruik niet de allerlaatste versie. En even aangenomen dat die opstart. Daar is hij. Hele simpele UI en ik heb een service die een beetje, oh, dat schiet niet op, laten we dit maar even in Chrome doen, dan zien we gelijk de output. Ja, komt u maar. Duurt altijd lang als je erop moet wachten. Normaal staat Chrome heel snel op, maar als je erop staat te wachten niet. Daar is hij. En dan duurt de service ook al lang. Kijk, daar is hij. Ik heb een REST service en als ik het gewoon zo opvraag, krijg ik wat XML terug. Nou, het zijn een paar boeken, niks bijzonders. En voor standaard REST manieren kan ik zeggen, vraag maar een specifiek boek op. Nou, boeken hebben plaatjes van de voorkant of zo. Nu wil ik in een webpagina, wil ik gewoon van een willekeurig boek het plaatje laten zien. Nou, zou je zeggen van als we teruggaan en ik zeg van laat dit maar als een resource zien dat we plaatjes krijgen. Want wat heb ik hierachter? Ik zal even het XML of het, sorry, het HTML laten zien. Hieronder heb ik twee image elementen en ik zeg van nou laat dat resource maar zien. Ja, images dus, ik wil plaatjes. Nou, standaard met de web API gaat dat niet. De web API ondersteunt standaard drie formaten. XML, JSON en URL form notation. Maar je kan hem heel makkelijk uitbreiden. Je kan formatters toevoegen waar je kan zeggen van nou, ik wil dingen als een plaatje hebben. Dus dat gaan we even doen. In mijn global.azx heb ik mijn service geregistreerd. Even kijken. Dit even een beetje resize, zodat het allemaal zichtbaar is. Hier zo registreer ik mijn service eigenlijk. Nou, ik geef daar een stukje configuratie mee en daar heb ik nu nog niks aan toegevoegd. Dat is gewoon standaard configuratie, maar daar kan ik dingen aan toevoegen. En wat ik al heb, is ik heb een JPEG formatter die een boek kan nemen en daar een plaatje van kan maken. Dus als ik deze twee regels uitcommentariseer, dan voeg ik die JPEG formatter toe. Nou, het is heel simpel. Ik heb geen magie die een boek in één keer in een plaatje toont. Ik heb gewoon een folder waar plaatjesnamen staan. Bij elk boek staat een property image name. Daar staat gewoon in welke JPEG file het is. En even kijken waar. Ik heb hier die images. Dus bijvoorbeeld voor iRobot laat ik dit plaatje zien. Keurig gekopieerd van Amazon. Ik hoop dat ze niet te boos worden erom. Dus heel simpel, met dit geactiveerd, even recompilen, zou je zeggen van, laten we het eens in Internet Explorer gebruiken, ik ga naar resources en ik krijg het boek. Wat ik eerlijk gezegd niet verwachtte nu. Browsers blijven me verbazen. Heb ik iets te veel aangezet nu? Dit is meer wat ik verwachtte. Er was nog iets gecached. Wat gebeurt er? Laten we eens even kijken. Een capture doen van het netwerkverkeer. Ik refresh dit. We zien de twee verzoeken hieronder voor de boeken. Boek 1 en boek 2. Komt er 200, maar er komt XML terug. Nou, als we dan naar het response en request gaan kijken, dan zien we in het request, even kijken waar staat het, hier zo, accept. En dan zien we dat de browser een accept header mee stuurt, die zegt van ik wil een plaatje. Maar hij wil geen JPEG plaatje, hij wil het liefst een PNG plaatje. Nou, ik heb net een JPEG formatter toegevoegd, die zegt van ja, ik kan hem als een JPEG leveren. Internet Explorer zegt ik wil een PNG. Maar dat is niet zo erg, want een accept header kan meerdere formaten opgeven. En daar staat bijvoorbeeld van oké, als je geen PNG aan kan, wil ik een SVG, Scalable Vector Graphics. Nou, dat hebben we ook niet. En als je dat kan, wil ik met een iets lagere prioriteit, dat is die Q, is 0.8. Als dat er niet staat, is het 1, dus hogere prioriteit. Wil ik een willekeurig image. Nou, een JPEG is een image, dus dat had daaraan moeten voldoen. Web API is standaard niet slim genoeg daarvoor. Die zegt van ja, ik kan image slash JPEG, ik kan geen image slash PNG, dus ik snap hier niks van. Ik kan dat niet. Dus daar moeten we nog wat voor toevoegen. Nou, is vrij makkelijk. Je kan een mapping toevoegen. Waar is die? Media range mapping. Die zegt van als ik ergens een image slash ster tegenkom, dus een willekeurig image, dan moet je het voor mij mappen naar een image slash JPEG. Nou, JPEG kennen we al. Dus met dit zou het moeten werken. Dus laten we eens kijken. Gecompileerd. Even die dicht en deze refreshen. En met een beetje geluk krijg ik nu plaatjes. Dat kregen we net al, maar dat was omdat de browser nog wat cached. Kom ik zo direct nog op terug, caching. Nou zou je zeggen van oké, perfect, we hebben plaatjes, dat gaat goed. Helaas zijn we er nog niet. Laat ik even teruggaan naar Chrome. Chrome, gemaakt door Google, de internetcompany. Dus je zou zeggen van nou, als iemand met webstandaards om en dat goed begrijpt, dan is het Google. Helaas is dat niet zo. Laat ik deze eens refreshen. Wat gebeurt er? Niks. Ik deed Ctrl F5. Gewoon hard refresh, alles opnieuw ophalen. Nou, laten we eens kijken wat voor request er verstuurd werd. Dus we gaan naar netwerk, nog een keer refreshen. We zien diezelfde request hier voorbij komen. 200 en wat zien we? We krijgen nog steeds, even inzoomen, een application/XML terug. Om een of andere reden doet Chrome iets anders dan Internet Explorer en weet de web API nog steeds niet dat hij een plaatje terug moet sturen. Nou, XML kunnen we nog steeds niet als een plaatje tonen, dus hier moeten we meer doen. Nou, wat gebeurt er nou? Als we verder gaan kijken in het request, dan zien we dat Chrome stuurt een accept header van */*. In principe zegt Chrome hier tegen de server van ik wil iets terugkrijgen van deze URL. En dat maakt me niet uit welk formaat. Ik kan elk formaat aan. Lijkt me een tikkeltje naïef. Kan je nou echt elk formaat in een image element aan? Nee, dat moet natuurlijk een plaatje zijn. Maar hier is Google dus heel erg makkelijk met ik geef gewoon */*. Geef me maar iets willekeurigs terug en ik maak er wel soep van. Een plaatje in dit geval. Nou, ja, dan kan je aan de serverkant ook weinig doen. Chrome is niet de enige browser die dit doet. Als je naar Safari kijkt, stuurt hij niet eens een accept header mee. Een niet meesturen is effectief hetzelfde als zeggen van */*. Kan elk formaat aan. Dus hier kunnen we aan de header waar je normaal gesproken bij REST services kijkt naar wat voor formaat moet ik terugleveren, kan je niks mee. Ja, de server kan hier nooit uithalen dat het een image moet zijn. Dus hier moeten we dat op een andere manier doen. Nou, gelukkig hebben ze daar ook wat voor toegevoegd. Ze hebben het mogelijk gemaakt. Laat ik even de source van de pagina erbij pakken. Waar is die? Show image. Om met een query string ook het formaat mee te geven. Dus in plaats van de normale REST manier met accept headers, gaan we het met een query string doen. Nou, je mag hem op zich noemen wat je wil. Ik heb hier voor dollar format gekozen, want dat is redelijk gangbaar. Dollar om soort of aan te geven van, nou, oké, dit is metadata die je normaal via headers meestuurt, maar niet altijd kan. Dus dollar format is image. Dat is op zich leuk dat we dat meegeven. Dat we dat bij de tweede ook doen. Op zich zijn we er nu nog niet. Want als ik de browser refresh. Waar is F12? Gebeurt er nu nog niets. De web API krijgt nu wel een URL waar staat dat het formaat image moet zijn. Maar ja, die kijkt naar de accept header en niet naar de URL. Dus daar moeten we nog wat voor toevoegen. En daar kan je een zogenaamde query string mapping voor toevoegen. Een query string mapping wil zeggen van naast de accept header moet je ook kijken naar de query string. En als daar een bepaalde code in staat, overroelt dat wat er in de accept header staat. Dus nu kan ik zeggen van voeg die maar toe. Ik heb hier dezelfde dollar format staan. Van dat is de query string key waar we naar kijken. De value kijken naar image. En als dat voorkomt, doe dan maar alsof er om content type image/jpeg gevraagd wordt. Nou, dat laatste is natuurlijk hetzelfde als wat hierboven staat. Dat moet even inkomen. Maar die dollar format en image, daar kan je van maken wat je wil. Dus als jij zegt van nou, ik wil hier Pietje en Puk van maken, prima, maakt niet uit. Dus laten we dat even compileren en opnieuw proberen. En nu moet Chrome het ook begrijpen. Daar zijn ze. Nou, voor IE was dit niet nodig, maar IE werkt natuurlijk met precies dezelfde headers nu. En ja, die snapt dat ook. Dus ja, het is niet heel moeilijk, maar door de browserverschillen moet je toch wel het nodige in je service doen om dit werkbaar te maken. En het standaard restverhaal van, nou, oké, ik heb de accept header, ja, is niet altijd goed genoeg in het geval van een image element met een source attribuut kan je gewoon niks aan de header zelf doen. Dus moet je het op een andere manier doen. Best wel jammer eigenlijk. En ik vind het persoonlijk heel jammer dat met name Chrome van de internet company het eigenlijk slechter doet dan Internet Explorer van Microsoft. Die altijd beschuldigd wordt van het verbasteriseren van standaarden en het verbuigen van standaarden. Maar Internet Explorer 9 doet het dus een stuk beter hier. Nou, dit is de ster slash ster die je met Chrome dus krijgt. Nou, een plaatje laden is leuk. En dat gebeurt natuurlijk hartstikke veel. Maar als we naar rijkere applicaties kijken, naar REST services, moeten we veel meer met data gaan doen. Dus heel vaak moeten we echt de data zelf gaan laden en niet alleen maar een plaatje van een boek. Maar willen we gewoon de collectie van boeken of een specifiek boek laden en willen we daar wat mee gaan doen. Nou, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Lang geleden is in Internet Explorer 5 een XML-HTTP-request object bedacht. En dat is in principe iets waar je in JavaScript gebruik van kan maken en kan zeggen van nou, ik wil een HTTP-request doen. De naam XML-HTTP-request kwam omdat je toen nog een JSON had en toen werd het in principe gebruikt om XML op te halen en dan te verwerken. Maar je kan er alles mee ophalen, want het doet gewoon een HTTP-request. Je kan headers weer meegeven hoe je het wil hebben. En je kan wat je maar wil teruggeven. Uiteindelijk krijg je gewoon een resource terug. In dit geval willen we JSON. Dat is tegenwoordig de gangbare manier. Nou is XML-HTTP-request best wel primitief om mee te werken. Van als we even teruggaan naar mijn voorbeeld. Ik heb, even kijken, waar is hij? Hier. Een voorbeeldje met XML-HTTP-request. Het eerste wat je ziet is dit blok code. Het blijkt dat de manier waarop XML-HTTP geïmplementeerd is in verschillende browsers heel erg veel verschilt. Dus je kan een XML-HTTP-request object hebben, maar het kan er niet zijn en dan moet je verschillende vormen van ActiveX-objecten gaan gebruiken. Dit is eigenlijk een standaard stuk code wat je nodig hebt met die try-catches, gewoon om te zorgen dat er iets is wat werkt. Nou, dit werkt in 99,99% van alle browsers. De ene browser waar je nog in die onderste throw terechtkomt, ja, daar zit je in zo'n oude browser dat je gewoon helemaal niks kan en dan kan je het vergeten. Maar het is best wel een lelijk stukje code. Nou, dan krijg je dit. Heeft op zich niet direct wat met het request te maken, maar je krijgt de data terug. We gaan het nu in JSON-formaat teruggeven. Alleen het komt niet als een JSON-object binnen, het komt als een JSON-geserialiseerde string binnen. En daar moeten we weer een object van maken, want ja, anders hebben we alleen maar een string en daar is het wat moeilijker mee te werken. Nou, moderne browsers kennen daar het JSON-object voor. JSON.serialize en JSON.stringify. Sorry, JSON.parse en JSON.stringify. Alleen in oudere browsers was dat niet aanwezig. Dus moet je gaan kijken van, oké, bestaat dat? Is type JSON undefined? Dan bestaat het niet. En dan moeten we toevoegen. Nou, het blijkt dat Douglas Crawford, degene die JSON.stringify en JSON.parse bedacht heeft, die had dat van tevoren al in een library geschreven, JSON2.js. En die bevat precies diezelfde implementatie. Dus op deze manier is duidelijk van, oké, in een oudere browser kunnen we zo zorgen dat die functies aanwezig zijn en dan werken. Nou, dan heb ik eigenlijk nog niet eens een request gedaan. Dan heb ik alleen nog maar voorbereidend werk gedaan. Ben ik zover, klik ik op de knop op het scherm, dan gaat er eigenlijk pas wat gebeuren. Dan ga ik zeggen van, nou, maak maar een nieuwe XML-HTTP-request. Ik wil van de server slash books, de URL naar de collectie, wil ik de zaak ophalen. Ik wil een get doen. Ik moet een accept header toevoegen voor het formaat wat ik wil. Application slash JSON in dit geval. En ik wil hem uitvoeren. En daarna gaan we hem verwerken. Nou, dat verwerken kom ik straks nog op terug. Dus voor nu gaan we dat even negeren. Maar het is best wel een hoop code die ik heb moeten schrijven. Het werkt wel, tenminste. Als mijn browser meewerkt. Als we even teruggaan en ik druk op data using XML en ik klik op de knop, dan krijgen we de data keurig binnen. Maar word je nou heel blij van zo'n stuk JavaScript schrijven alleen maar om wat data op te halen? Dan even alle processing daar gelaten, maar alleen maar om het op te halen had ik al, nou wat is het, 15 regels code nodig. Oké, je kan het in een library functie stoppen en herbruiken, maar heel blij word ik er niet van. Dus dat willen we slimmer doen. Nou, een paar jaar geleden is jQuery in opkomst geraakt. En dat heeft heel veel andere libraries een beetje verdrongen als de standaard client-side library voor webdevelopment. Een jQuery kan een hele hoop. Het is voor het grootste deel gefocust op DOM-manipulatie. Zoeken van elementen, veranderen van properties en attributen op elementen. Maar het kan ook met data werken. En jQuery heeft een Ajax-functie die eigenlijk een generieke wrapper is voor allerlei Ajax-acties. Nou, om het makkelijker te maken hebben ze daar een aantal functies overheen gezet, zoals de getJSON die ik nu ga gebruiken, waarmee je in één keer kan zeggen van nou, daar bij die URL kan je een stuk JSON ophalen, zorg maar voor de goede headers, zorg maar dat het geparsed wordt en geef het me maar als een JSON-object terug. Dus dat maakt het leven al heel veel makkelijker. Als ik eerst de code even uitvoer, data using jQuery, zie je precies hetzelfde gebeuren. Helemaal geen verschil. Alleen als we de echte code erachter gaan kijken, dan zie je dat waar ik eerst een heel blok code nodig had om het op te halen, is nu één regel. Die ene regel doet wat die 15 regels in mijn vorige voorbeeld deden. GetJSON zorgt dat het goede XML-HTTP-object aangemaakt wordt, afhankelijk van de browser. Hij zorgt dat die service call uitgevoerd wordt in een asynchrone manier. Als er een resultaat is, wordt dat geparsed en een JSON-object van gemaakt. En dan wordt, wat ik in dit geval in de then-functie heb staan, aangeroepen met wat dat ook was. In dit geval krijg ik een collectie van boeken terug. Dus dat maakt het leven wel veel simpeler. Werkt in elke browser, alles IE6 en hoger en zo. Het is, al dat soort browser abstracties zitten in jQuery verwerkt. Dus ja, waarom zou ik al die code schrijven als dit werkt? Veel makkelijker. Dus als ik tussen die twee moet kiezen, dan weet ik het wel. Maar ja. Dan hebben we die data opgehaald van onze eigen server. Ja, de web wordt steeds groter, schaalbaarder. Het is zoiets van, ja oké, ik wil ook wel eens data ophalen van een andere server. Nou, het blijkt dat met het XML-HTTP-request mag je niet zomaar naar een andere server gaan. Daar is al jaren een truc voor, die heet JSONP. JSON with padding staat dat voor. En dat is in principe een service request naar een andere server, waar je zegt van haal maar een stuk JSON op, maar omdat ik dat niet zo kan, wordt dat verwerkt in een functiecall. En op het moment dat dat terugkomt, wordt die functiecall aangeroepen en gebeurt er wat. Nou, de truc die ze gebruiken om dat werkend te maken, is dat ze niet het XML-HTTP-request gebruiken, die alleen de eigen server is, maar ze gebruiken gewoon een script-element en zetten daar de source op. Hartstikke leuke truc. Heeft alleen wat beperkingen. Er zijn twee grote problemen met JSONP. Het eerste grote probleem is, je kan alleen maar een get doen. Dus data ophalen, ja, prima. Maar wil je ook wijzigingen doen, in de restwereld doe je dan een put, of als je iets toe wil voegen een post, of delete bijvoorbeeld met een delete. Ja, dat kan met JSONP niet. Je kan alleen maar gets doen. Het andere probleem met JSONP is, stel dat er wat fout gaat. Je hebt geen enkele terugmelding van fouten. Met het XML-HTTP-request krijg je fouten terug. In dit geval, je kan naar de HTTP-statuscode kijken om te zien dat iets fout is, wat er fout is, etc. In dit geval is het gebrek aan een antwoord, betekent dat er iets fout gegaan is. Maar ja, kan je niet echt makkelijk op controleren, een gebrek aan antwoord. En als er dan al wat fout gegaan is, dan heb je geen idee wat. Is het de server die tijdelijk niet beschikbaar is? Of was er een fout met het request? Of zit er iets ongeldigs in de respons? Geen idee. Het kan in al die stadia ergens fout gegaan zijn. En je hebt totaal geen clue wat het is. Nou, gelukkig is als onderdeel van de HTML5 standaard hebben ze gedacht van ja, maar dat soort scenario's komen steeds vaker voor. En daar moeten we wat voor toevoegen. En dat noemen ze cross-origin request sharing. Of resource sharing moet ik zeggen. CORS wordt het afgekort. Nou, met CORS kan je een request naar een andere server doen. Die voegt een extra HTTP header toe. Of meerdere soms. Die extra HTTP headers zeggen tegen de browser van dit cross server request mag. En dit en dat mag je ermee doen. En daarmee kan je heel gegranuleerd werken. Van in mijn voorbeeld doe ik het heel simpel, laat ik gewoon alles toe. Maar je kan ook zeggen van ik laat alleen maar gets toe vanaf die en die server. Of ik laat alleen maar puts toe of iets in die trend. Dus je hebt best wel veel controle daarover. En het is weer gewoon een normaal XML-HTTP request. Dus als er fouten zijn, krijg je gewoon exceptieobjecten terug. Dus je hebt veel meer informatie. Je krijgt je foutstatus, je kan zien wat er mis is. Je kan post doen, je kan put doen, je kan delete doen. Al die andere verbs werken gewoon. Dus om dit te demonstreren, heb ik een tweede projectje. De Other App. En laten we die ook runnen. En die gaat naar dezelfde service als naar de eerste. Die gaat precies dezelfde data opvragen. Alleen je ziet nu, ik krijg, laat ik eerst de code even zien. Dat is misschien makkelijk. Ik doe diezelfde getJSON hier. Met het proces ervan, dat kom ik zo op terug. Maar ik heb nu een tweede functie toegevoegd voor als het fout gaat. En ik stringify gewoon de fout even, zodat we de hele fout zien. En ik laat hier een alert zien. Dus het feit dat we een alert kregen, betekent dat het fout is. Maar als we dan naar die melding kijken, ja, ready state 0, response tekst leeg, status 0, status tekst error, zegt me niet heel veel. Er is iets fout, maar wat? Ik heb geen idee. Nou, als we dit nou mogelijk willen maken, kan ik weer naar mijn service gaan. Even kijken, waar is mijn service? Hier, book service. En we roepen nu die get all books aan. Ik vraag de hele collectie op. Ik kan zeggen van voeg maar een header toe. Allow cross origin. Access control allow origin. En daarachter heb ik ster gezet. Ster wil gewoon zeggen van iedereen mag hier in. In principe sta ik dat alleen voor deze get toe. Je kan dit echt per call regelen. Je kan hier logica achter zetten. Dus wat dat betreft is dit nog krachtiger dan het model wat je bij Silverlight of Flash hebt. Waar je het alleen maar op serverniveau kan regelen. Je kan het nu echt per call met eigen logica precies regelen wat je wil. Maar als we deze even opnieuw compileren en ik ga terug hier naartoe. Dan moet het nu wel werken. Daar is het antwoord. Dus nu maakt het niet meer uit van kom ik van mijn eigen server of van mijn andere. Nou, dit is heel mooi, er zit alleen één probleem mee. Als ik dit in Internet Explorer zou proberen, dan zou het niet werken. Het blijkt dat Internet Explorer deze standaard wel ondersteunt, maar op een iets andere manier. In Internet Explorer moet je niet het XML-HTTP object gebruiken. Maar ik ben even vergeten hoe het heet. Ze hebben daar een speciaal object gemaakt wat je voor cross-browser requests moet gebruiken. En jQuery ondersteunt dat nog niet. jQuery op dit moment zegt van ja, oké, jij doet een getJSON, dus ik maak het XML-HTTP request en ik doe dat. En die weet niet van oké, ik ben IE, ik ga naar een andere server, dus ik moet het andere object gebruiken. Dus je moet hier, om dit in IE werkend te krijgen, toch nog een paar regels extra code schrijven. Ik hoop dat dat verandert, maar ik verwacht eigenlijk dat ze aan jQuery dat soort logica wil toevoegen. Dat je dat zelf niet hoeft te doen en dat het gewoon werkt. Maar dit is een van de nuttige dingen in de HTML5 standaard die je nu al heel goed toe kan passen. Omdat de meeste browsers, tenminste de recente versies van de browsers, hier prima mee overweg kunnen. Het is meer dat jQuery het nog niet helemaal 100% doet. Dan hebben we de data op de clients. Nu moeten we de data gaan tonen. Je zag net al wat code. Ik stapte er een beetje overheen. Ik zei van daar komen we zo op terug. Nou, daar gaan we nu op terugkomen. Er zijn heel veel verschillende manieren dat je dat kan doen. Laat ik eerst even de twee manieren zien die ik nu gebruikte. We hadden in het standaard XML-HTTP request functie. Daar gebruikte ik eigenlijk de meest simpele manier dat je kan. Geen jQuery, niks. Gewoon helemaal native. Zoals de browser werkt. Dus als we hier naar kijken. Ik heb hier mijn boekscollectie. Ik wou het niet doorstrepen. Ik wou er een vierkantje omheen maken. We hebben een collectie van books. Een array. En we gaan daar gewoon doorheen. Voor de lengte. Ik pak het boek. En ik create een LI element, want we stoppen dit in een ordered list. Ik zet daar een stuk tekst in door document create text node. En daar plak ik de titel en de auteur achter elkaar. En ik append dat weer aan de unordered list. Maar het is niet heel complexe code om te schrijven. Maar we tonen alleen maar een heel simpel stringetje. Dus dan gaat het wel. Zeg je van ja, dat moet complexer worden. En behalve dat een LI element moet zijn met wat tekst. Moet dat ook nog een anchor link zijn. Dat je erop kan klikken om naar dat boek te gaan. En er moet misschien nog een plaatje bij. Nou, dan wordt dat al snel redelijk complex om te schrijven. Nou, we kunnen dat ook met jQuery doen. Dan wordt dat al een stuk makkelijker. Even kijken. Dit is dezelfde code met jQuery. Die streep maar iets hoger maken. In jQuery heb je dat je de jQuery functie kan je aanroepen met gewoon een leeg element. In dit geval met een lege LI. En jQuery is zelfs zo makkelijk van oké, technisch gezien is dat niet helemaal correct, want ik sluit hem niet eens af. Maar jQuery snapt van nou, als je gewoon een beginelement opgeeft en niks anders, dan maak ik een nieuw DOM element voor je aan. Ik roep de tekstfunctie aan en ik zeg zet die tekst er maar in. En hierachter staat dat hij het naar een ander element toe moet voegen. Dus hier zo zeg ik van append dit maar aan het element wat de ID books heeft. Dat is dat unordered list. Dus dat doet eigenlijk precies hetzelfde wat ik in mijn vorige code deed. Alleen nu is het één regel. De lus is ook wat makkelijker geworden. Want in plaats van een for lus gebruik ik een andere jQuery utility functie. Ik gebruik $each. En die geef je weer een functie aan. En die functie wordt voor elk element in die collectie aangeroepen. In dit geval dus voor elk boek. Het voordeel van een functie hier is dat je met JavaScript closures kan je daar gewoon een variabele declareren die gebruikt kan worden en zo. Dus het is makkelijker, veel krachtiger dan gewoon een for i is 1 to of 0 to de books.lengte-achtige lus. Dus dit is al een stuk krachtiger. Maar wil je een beetje complexe UI gaan tonen, dan is dit nog best vervelend. Want ja, uiteindelijk ben ik hier nog steeds stringetjes aan elkaar aan het plakken. En ja, de manier van elementen maken is wel wat eenvoudiger geworden. Maar als ik zeg van ja, ik wil een list item en ik wil een anchor tag daaromheen en ik wil er een plaatje bij. Ja, dan moet ik nog steeds best wel een hoop dingen handmatig gaan doen. Dus echt blij word je er niet van, ondanks dat het al een stuk beter is. Maar we kunnen het een stuk beter maken. We kunnen templates gaan gebruiken. Nou zijn er heel veel verschillende JavaScript template engines. jQuery zelf heeft er ja, soort van geen. Ze hadden er een en die is nou deprecated. En ze verwachten dat de JS Render, JS Views libraries, die iemand bij Microsoft aan het maken is, dat de nieuwe standaard wordt voor jQuery templates. Maar op dit moment heeft jQuery dus eigenlijk min of meer geen echte template engines. Er is een library underscore JS, die een hele hoop krachtige functies biedt. Daar zit een leuke template engine in. Sowieso een interessante library om te gebruiken voor client-side work, want die biedt heel veel functionaliteit die niet in jQuery zit. Dus jQuery en underscore, die vullen elkaar heel mooi aan. In dit geval ga ik de bovenste gebruiken, de micro-templating engine van John Resick. John Resick is de maker van jQuery. Die is met jQuery begonnen en is nog steeds het hoofd van dat ontwikkelteam. En die heeft op een gegeven moment een templating engine bedacht, waar die eigenlijk maar met een handjevol regels code een complete JavaScript templating engine bedacht heeft. Als je de code ziet, dan kan je bijna niet geloven dat dat een complete templating engine is. Even kijken, data templates. Ik heb hier een functie. Nou, het past net niet op het scherm nu. Kan ik dit wat kleiner maken dat het wel past? Zo, dat is de hele functie. Die vent is zo goed met JavaScript dat hij een complete templating engine in dat stukje code kan schrijven. Probeer niet te begrijpen wat er staat. Ik heb het geprobeerd, ik begrijp het nog steeds niet. Ja, half, maar Het is bijzonder slim. Gelukkig hoeven we het niet te begrijpen. We kunnen het gewoon gebruiken. Nou, als we dat gaan gebruiken, dan komen we op dit soort code uit. Ik heb weer dezelfde get.json call. Dus we halen weer de JSON op. Ik krijg een collectie van boeken terug. En dan uiteindelijk zeg ik van ja, ik wil een template uitvoeren. Hier zo. Met die collectie boeken. En ja, voer dat template maar uit. En dat geeft me een stuk HTML terug. En daarna zeg ik nou, in mijn boekenlist voeg die HTML maar toe. Wat er dan ook uitgekomen is. Dus de code wordt nu wel een hoop simpeler. Het enige minpunt hiervan is het template. Dat ziet er zo uit. Tenminste het eerste stukje. Van een template is een string. Nou, er zijn vele manieren waarop je dat kan doen, maar een van de manieren die geadviseerd wordt, is om een script element toe te voegen. Script waar je normaal gesproken JavaScript in zet. Maar als je daar zegt van ik zet daar iets anders in, waar je dus type text/html in dit geval, dan zegt de browser van ja, oké, dat is script van een formaat wat ik niet begrijp. Geef niks, doe ik niks mee, laat ik gewoon staan. Dus dat is een manier waarop je relatief makkelijk tekstblokken, in dit geval voor een script, maar je kan het ook voor andere doelen gebruiken, toe kan voegen aan je HTML. Nou, we hebben de ID gegeven zodat we het op kunnen halen, maar hier zie je gewoon met die haakje kleiner dan procent, begint een JavaScript expressie. Dus daar staat gewoon JavaScript voor lus. We halen boeken op en dan staat er hier weer gewoon ja, procent haakje rotor, einde expressie. We beginnen gewoon een stukje HTML, anchor tag enzovoort. En dan staat er hier weer, staat er weer gewoon een expressie. En daar mag elk willekeurig JavaScript staan. Dus je kan erin zetten wat je wil en die templating engine die evaluate dat gewoon en stopt het resultaat daarin. Nou, dat maakt het leven een stuk makkelijker, want ik heb nu dus al nou, nog steeds een list item, maar ik heb er al een anchor tag aan toegevoegd. En als we hem even, de andere moet ik hebben, deze. Als we hem uitvoeren, als we hier terug zijn, dan zie je dat we nou, min of meer dezelfde output hebben als net, alleen nu echt met de ankertjes erbij. Terwijl mijn code eigenlijk simpeler geworden is. Het enige nadeel hiervan is, ja, dit is uiteindelijk een string. Je hebt hier geen IntelliSense als je dit gaat schrijven. Als ik fouten in mijn expressies maak, dan merk ik dat pas runtime. Nou heb je dat wel vaak in JavaScript, want ja, het wordt natuurlijk niet gecompiled, dus heel veel fouten ontdek je pas runtime. Maar dit zijn fouten die ook bijna niet te debuggen zijn, want dit wordt ergens in die templating engine wordt dat allemaal geëvalueerd. Dus als daar iets niet klopt, ja, dan kan je rare dingen krijgen. Maak je een syntaxfout in je template zelf, omdat de haakjes niet kloppen, ja, dan wordt je hele template misschien niet meer uitgevoerd. En dat zijn heel lastig te debuggen dingen. Je hebt ook geen help bij het opmaken van, oké, deze is nog niet zo moeilijk, maar stel dat ik hier weer meer HTML toe ga voegen, ja, ik moet het als een string intypen. Ik moet zelf zorgen dat elementen goed geopend, afgesloten worden, dat dat allemaal goed in elkaar zit. En ik merk pas als het goed is, als ik een pagina run en ik test het met alle data. Dus het maken van die templates is best lastig. Maar het is wel een hele krachtige manier en het houdt mijn JavaScript simpel. Ik heb niet mijn layout in mijn JavaScript, ik heb mijn layout in mijn template. Dus ik heb wel een mooie scheiding van layout en code. Oeps. Maar we kunnen het, vind ik tenminste, nog best een stukje mooier doen. Er is een nieuwe bewegingen op het web, die eigenlijk zegt van ja, die templates zijn best leuk, maar veel ontwikkelaars zijn toch rijkere modellen gewend. En ja, als je die modellen in .NET omgevingen of Silverlight of WPF of zo aan kan, en waarom zou dat eigenlijk niet in de browser kunnen? JavaScript is misschien niet de meest perfecte taal die er is, maar het is wel een hele krachtige taal. Een hele flexibele taal, je kan een hoop mee. De DOM laat best een hoop toe in de browser. Ja, je loopt tegen cross-browser verschillen aan. Maar als je dat even negeert, kan je er ontzettend veel mee. Nou, zo zijn er allerlei MVC, MVVM-achtige frameworks ontstaan die je binnen de browser kan gebruiken voor data binding en dat soort dingen. Nou, degene die ik ga gebruiken is Knockout. De reden dat ik Knockout gebruik is dat het een MVVM-library is die heel sterk overeenkomt met hoe je in Silverlight of WPF met MVVM werkt. Maar er zijn andere populaire, ik heb hier Ember, Angular op staan. Je hebt JavaScript MVC, wat een hele populaire is. Backbone is waarschijnlijk de meest populaire van allemaal. Dat zijn allemaal hele goede libraries. Ik heb ook geen goed vergelijk gedaan dat ik kan zeggen van nou die is beter dan die. Het is ook heel erg persoonlijk wat beter is met dit soort dingen. De reden dat ik voor Knockout ga is, ja, ik nodige Silverlight gedaan en zo, daar MVVM gedaan. En dit geeft patronen die ik herken. Het is ook niet zo heel raar dat dat bekend is. Als je kijkt, Knockout is geschreven door Steve Sanderson, die hier is. Die heeft een aantal presentaties gedaan. Die komt met een .NET achtergrond. Dus die doet .NET-achtige dingen in de browser. Nou, dat komt voor mij bekend voor. Dus kan ik de trucjes die ik al geleerd heb herhalen. Nou, hoe ziet dat eruit? Ik zal eerst de pagina even runnen. Met Knockout. Ik druk op Datla. Je ziet precies hetzelfde gebeuren. Je ziet helemaal 0,0 verschil ten opzichte van het vorige voorbeeld. Maar als we naar de code gaan kijken. Waar is hij? Knockout. Dan ziet het er heel anders uit. Laten we eerst beginnen met als ik op de knop klik. Nou, we hebben weer dezelfde getJSON call. En ik ga weer over alle boeken. Maar in dit geval ga ik een nieuw object maken. En in dit geval trek ik gewoon twee elementen uit. Ik maak de URL en ik maak de caption die ik wil hebben, zodat ik daar direct mee kan werken. En die ga ik in een view model books collectie stoppen. Ik gebruik gewoon de JavaScript push functie om iets aan een array toe te voegen. Nou, wat blijkt nou? Books is alleen niet een gewone array. Als ik dat met een gewone array zou doen, dan heb ik een array met data, maar daar heb ik nog niet zoveel aan. De truc zit in wat hierboven staat. Dit stukje. Ik maak eerst een viewmodel object. Dat is nog gewoon een standaard JavaScript object. Niks bijzonders. Gewoon de accolades voor een object literal. Maar de books collectie daarbinnen is geen gewone lege array. Ik maak iets wat een observable array is. Nou, een observable array zorgt ervoor dat als daar iets in verandert, in dit geval ik push er wat nieuwe data in, dat er events afgaan en op gereageerd kan worden. En met die KO, KO is de afkorting voor Knockout, .ApplyBinding, zeg ik van nou activeer de binding daarmee. Nou, hoe ziet de binding er nou uit? Nou, dat lijkt een beetje, de syntax is iets anders, maar dat lijkt op data binding, zoals we in Silverlight en WPF en zo gebruikt zijn. Je gebruikt data-bind attribuut. Dus het is weer HTML5 standaard. Data dash betekent voor HTML5 iets wat de gebruiker toevoegt aan het HTML. Wat de browser standaard niet gebruikt. Metadata, daar kan je eigen dingen mee doen. Een obstruse validation bijvoorbeeld gebruikt dat ook heel sterk. Nou, hier wordt het voor data binding gebruikt. En hier zeggen we data dash bind for each books. Dus ga over de collectie van boeken en ga wat hier binnen staat herhalen. Dus dit hier binnen is eigenlijk een soort data template geworden. Nou, wat staat daar? Daar staat gewoon een list item. En daar gebruik ik ook weer die data bind. Maar nu zeg ik van oké, er is een attribuut en daar moeten we wat zetten. Nou, het attribuut heet href. Het standaard attribuut van een anchor tag. En stop daar maar de URL van het huidige element in. Hierachter staat een stukje tekst. Ik heb hier een span in zitten. En ik zeg, data bind dat maar weer. Maar stop nu in de tekst van deze span. Stop maar wat er in de caption property zit. Nou, ik heb hier wat standaard tekst achter staan. als je gewoon databank werkt, zie je dat nooit. Dit is handig voor debuggen. Dus stel dat ik zeg van nou, we zetten dit even uit. Ik gebruik geen applied binding voor mijn viewmodel. En ik laat die pagina opnieuw. Dan zie je hier keurig de tekst die ik verschijn. Dus ik kan nu eigenlijk mijn datatemplate en alles, kan ik gewoon testen. Het is nu geen losse string meer, maar het is gewoon HTML. Ik heb gewoon IntelliSense. Ik kan hier binnen gaan staan en zeggen van, ik wil hier een break hebben of zo. Ja, dat mag niet, maar een ander list item. Hier binnen mag ik een break zetten. Gewoon IntelliSense alles. Nou, als ik nu even mijn knockout apply binding weer aanzet. Data binding. Maar nu zie je dat alles, er zit nu overal nog een break tussen. Dus ik ben nog steeds wel met een datatemplate bezig, maar in plaats van dat het string is, is het gewoon HTML. Alle IntelliSense, alle hulp van Visual Studio die je maar kan bedenken. Ik heb een, ja, het is niet hetzelfde als Silverlight WPF data binding, maar ik heb iets wat er sterk op lijkt, waar ik attributen kan zetten, ik kan de inner tekst van elementen zetten, ik kan elementen toevoegen, ik kan er conditionele logica nog inzetten, dat je bepaalde dingen alleen maar wil doen als een property true of false is bijvoorbeeld, of een expressie true of false wat dat betreft. Je kan computed observables maken, dus ik zou iets kunnen maken waar ik zeg van als ik de naam van het plaatje wijzig of zo, dan wordt er gelijk een nieuw plaatje opgezocht op de server en haalt hij dat op. Al dat soort logica kan je hier achter hangen. Dus het is een heel erg krachtig mechanisme waar je een nog mooiere scheiding tussen logica, data en presentatie krijgt. En natuurlijk, ja, MVVM-principes is van, oké, ik wil mijn logica loskoppelen van mijn view, zodat ik het testbaar kan maken. Nou, ik heb nu weer gewoon een JavaScript-object en dan kan ik gaan testen. Ik kan QUnit of zo gebruiken en test daarop schrijven dat de logica die ik verwacht ook werkelijk zo is. Dus ja, voor mij persoonlijk is dit een heel mooi model. Voor mensen die niet een .NET achtergrond hebben, die zeggen misschien Backbone of JavaScript MVC of Ember of zo. Dat is een beter framework. Ik zou adviseren als je hiermee gaat beginnen, vergelijk ze. Er zijn er diverse. Probeer gewoon wat testprojectjes met degene. Lees de specs een beetje door. Er zijn wat vergelijkingsblogposts waar je op kan zien van wat de plus- en de minpunten van de verschillende zijn. Je hebt bijvoorbeeld bij Backbone, die ondersteunt geen data binding, maar die is heel sterk met het communiceren met servers. Knockout ondersteunt data binding, maar heeft niet de communicatie met de server. Ja, wat vind je belangrijker? Soms kan je ze ook combineren. In die twee gevallen gaat dat niet zo goed, want ze hebben alle twee bepaalde verwachtingen waar objecten aan voldoen. Ook dit zijn weer pluggable dingen. Dus voor al dit soort libraries, die zijn allemaal een beetje op het jQuery model gemaakt, waarbij je kan zeggen, van, nou, er is een bepaalde set functionaliteit, maar ik kan daar dingen aan toevoegen. Voor Knockout is er bijvoorbeeld een mapping plugin, waarbij je standaard JavaScript objecten heel makkelijk om kan zetten naar Knockout MVVM stijl objecten met observables en zo. Dus daar kan je best wel een hoop interessante dingen mee doen. Nou, dat was de data op de client verwerken en zichtbaar maken. Een andere reden dat mensen REST vaak gebruiken is dat REST snel is. Het is veel lichter dan SOAP services bijvoorbeeld. Dus je kan relatief makkelijk schaalbare services maken. Nou, de key daarvoor is caching. Caching is weer een standaard HTTP mechanisme waar browsers, intermediaries, je kan voor je server kan je reverse proxy neerzetten en al dat soort apparaten kunnen resultaten cachen. En dat kan dus heel goed dat je op een gegeven moment vanuit je browser een request doet en dat request helemaal nooit bij de server aankomt, dat voor die tijd al door een intermediary teruggegeven wordt. Nou, dat is hartstikke goed als je schaalbaar wil zijn en snel wil zijn. Want als jij 100.000 requests hebt waarvan er uiteindelijk maar 1000 echt op de server komen en afgehandeld moeten worden, maar de andere 900, 100.000, dus dan heb je er nog 99.000 over, die worden al ergens voor die tijd teruggegeven, ja, dan heb je een hoop schaalbaarheid gewonnen. En dat is een van de dingen waarop het hele web gebaseerd is. Elke keer als jij een HTTP-adres in je browser intikt of je klinkt ergens op een link, dan stuur jij wel een request weg, maar heel vaak komt dat request helemaal nooit bij de server waar het oorspronkelijk vandaan komt aan, wordt het al veel eerder teruggegeven. Je zag in het begin al een klein probleempje wat ik daarmee had, dat er iets te veel gecached wordt. Nou, dat blijkt nou ook voor REST services een probleem te zijn. Want caching is goed. Caching zorgt voor schaalbaarheid en dat willen we. Maar wel op onze voorwaarden. En wat blijkt nou? Browsers hebben andere defaults voor caching. Dus als je caching niet opgeeft, zeg je eigenlijk van browser, en dat geldt trouwens ook voor alles wat daartussen zit, als proxy servers en zo, maar zoek het maar uit. Cache dit maar zoals jij vindt dat dit gecached hoort te worden. Nou, en dat werkt niet altijd even fijn. En met name Internet Explorer is daar de grote boosdoener. Dan eens even teruggaan naar mijn service en hem een klein beetje veranderen. Even deze regel aanzetten. Wat ik doe is, ik ga gewoon elke keer als ik de collectie van boeken opvraag, ga ik de titel van het boek veranderen in de huidige datum en tijd. Dus op zich niet zo interessant dat we 5 keer dezelfde krijgen. Wat hier interessant is, dat we kunnen zien dat een request van de server komt. Want elke keer als ik het opnieuw opvraag en ik krijg een nieuwe tijd, dan is het dus blijkbaar van de server teruggegeven en niet uit een of andere cache gekomen. Dus laten we dat compileren en terug gaan naar Firefox. En laten we even de simpele jQuery variant pakken. Dus als ik hem laat, dan zie je van 17:07:45 en 48:49. Dus elke keer als ik klik, tenminste als ik niet te snel klik binnen een seconde, maar dan zien we dat die tijd bijgewerkt is. Nou, laten we dat eens in Internet Explorer gaan doen. Dan krijgen we iets ander gedrag. Dus het is 8:10. Nee, het blijft 8:10. Dat is vervelend. Nou, ik kan denken dat de klok op mijn pc gestopt is, maar ik heb mijn twijfels. En nu weet ik zeker dat het niet zo is. Nou, wat blijkt nou? Ik heb nu, staat er nergens iets aan hoe er gecached moet worden. Caching is heel erg van wat de intermediaries in de browsers vinden. Firefox of Chrome zeggen van, nou oké, jij zegt niks van caching, dus gaan we ook niks cachen. Internet Explorer zegt, jij zegt niks van caching, nou dan zal het wel goed zijn om dit te cachen. Gebruiken hele andere defaults. Dus, ja, een probleem. Een klant van mij is hier tegen aangelopen. Die had dus data en die had caching niet expliciet opgegeven. En dat was van zo'n soort multi-tenant systeem waarbij je uit kon loggen en opnieuw in kon loggen als een andere gebruiker. En die kreeg dus op een gegeven moment bugmeldingen van, ja, ik krijg data van een andere gebruiker te zien. Dat was iemand die had meerdere accounts en die logde uit, logde in met zijn nieuwe account zonder de browser af te sluiten. Vroeg data op, maar kreeg de gebufferde data van zijn vorige account te zien. Op zich is daar nog niet heel erg een security risk, want dat is nog steeds dezelfde browser, dus ik ga ervan uit dat dezelfde persoon erachter zit. Maar dat had ook op een proxy server ergens kunnen gebeuren, bij je ISP of zo. En dan kan het dus heel goed dat je echt data van een ander te zien krijgt. Dus daar moet je mee oppassen. Dus data of caching altijd expliciet opgeven. Nou is dat vrij makkelijk. Je kan in HTTP kan je een header meegeven, of er zijn eigenlijk meerdere headers, maar ik gebruik nu alleen de MaxH, waarbij je aan kan geven van een client, je mag deze data voor zo lang cachen. MaxH wil zeggen van, oké, deze data is geldig voor zoveel tijd. In dit geval zet ik het op 5 seconden. Eén ding wat belangrijk is te onthouden met caching, het is alleen maar een hint wat de intermediaries en de browser mag doen. Het is niet dat de browser het nu moet cachen. Je kan heel goed een browser tegenkomen of een andere intermediary die zegt van ja, ik mag dit wel cachen, maar ik ga het niet doen. Ik wil het niet. Misschien heb ik niet genoeg geheugen beschikbaar. Misschien is er wat anders. Is er iets met headers of zo, waardoor die het niet cache. Dus het is niet meer dan zeggen van je mag het zo lang cachen. Nou, als we dit compileren. En dan moet ik IE wel afsluiten, want anders blijft hij met het gecachte resultaat zitten. En als ik nu een paar keer op de knop, ik heb nu gezegd hij mag het 5 seconden lang cachen, dus op een gegeven moment verwacht ik dat hij naar 12 of 13 seconden, nou hij springt zelfs naar 15. Dus je ziet IE is nog steeds agressief, hij cacht langer dan de opgegeven 5 seconden, maar op zich is het redelijk nu. Het is niet dat hij oneindig blijft cachen. Als ik het op 1 seconde zet, dan zie je dat hij ongeveer elke 2 seconden de nieuwe data opvraagt. En als ik naar terug ga. Nee. Mijn ervaring met IE is dat het 1 à 2 seconden langer is. Niet dat hij de dubbele van maakt. Maar IE is heel erg van ja, caching is een hint. En als een hint is, mag ik er vrijblijvend mee omgaan. Wat niet altijd even fijn is. Nou. Chrome doet het ook en die zal wat dichter bij die 5 seconden zitten. Dus die zal nu echt elke 5 seconden kijken. Zal zo naar 10, ja, springt naar 10. Dus die blijft daar dichterbij zitten. De meeste browsers doen dat wat nauwkeuriger dan Internet Explorer doet. Maar zorg, pas hiermee op. Ja. Sorry. Ja, een e-tag is inderdaad iets wat terugkomt. Dat heb ik hier niet gebruikt, maar met een e-tag is een soort timestamp die je mee kan geven. Dat is weer een HTTP header. Een server kan een e-tag meegeven bij een request. En de client kan dan een request doen naar de server. Een conditional request met die e-tag waarde. En zeggen van nou, als die waarde gewijzigd is, moet je hem een nieuw resultaat geven. En anders niet. Maar ook dan kan het nog steeds dat een intermediary daartussen zit en zegt van nou, ik mag dit 15 seconden cachen. De waarde op de server is misschien veranderd, maar ja, mijn cache met die e-tag waarde is nog steeds geldig. En dan komt het request nog steeds niet bij de server aan. Dus het helpt. Het is voornamelijk erg handig als je data gaat updaten bij concurrency checks. Want dan weet je van nou, kijk, ik heb een resource binnengekregen met een bepaalde e-tag waarde. Die wil ik updaten. En de server ziet dan, ja, maar die e-tag is veranderd. Dus het helpt bij dit soort dingen, maar het kan het nog niet helemaal voorkomen. Even kijken, waar zijn mijn sheets? Dus caching is gevaarlijk. Nou, een andere uitdaging die we hebben zijn HTTP methods. In REST services worden HTTP methods eigenlijk gebruikt om aan te geven wat je wil. Een get is een resource ophalen. Een post is een resource toevoegen op de server. Dus in database termen een insert. Een put is iets updaten. Of eigenlijk replacen, dus een update. Een delete is wat deleten. Nou, dan zou je zeggen van nou, oké, standaard HTTP methods. Dat zal de browser allemaal wel goed ondersteunen. En een extra factor daarin is dat Visual Studio suggereert dat het zo is. Even kijken. Daar zo, updates. Ik heb hier een vormpje. En ik heb gezegd, method is put. Nou, kijk je naar IntelliSense. En die zegt inderdaad van ja, je kan hier delete, get, post, put doen. Dus blijkbaar is put geldig. En ik doe een put naar boek 2. De URL van een bepaald resource. En ik heb hierin gezet van nou, oké, ik wil die opvragen. Nou. Even kijken wat resource 2 is. Even kijken. Resource 2 is nu het boek van Arthur C. Clarke met titel. Nou, daar staat een tijd, maar het is nu. De schrijver is Arthur C. Clarke. En ik zeg, ja, verander dat maar in mezelf. Nou, stel dat we daar naartoe gaan. Laten we die even staan. Ik ga de update doen. En ik ga dit refreshen. Niks veranderd. Hier staat nog steeds Arthur C. Clarke. Nou, ik klikte een beetje snel weg. Dat deed ik expres. Maar als we nu gaan kijken wat is er gebeurd. Van, ik heb hier nu in één keer een URL staan. waar die field values die er waren, de ID, de titel en de author, die staan daar in één keer als query string parameters. En ik ben gewoon, ja, ik heb eigenlijk gewoon een get gedaan. Wat blijkt nou? Bijna alle browsers, tenminste alle browsers die ik ken, maar ik zeg even bijna omdat ik niet wil uitsluiten dat er browsers zijn die dat wel goed ondersteunen. Die zeggen van ja, dat is leuk en aardig, dat gepoet en gedelete, maar ik ondersteun alleen maar get en post. En als je in de HTML standaard kijkt, dan zie je ook dat een HTML form volgens de standaard alleen maar get en post ondersteunt. Je kan een get doen vanuit een form of een post. En de browsers die zeggen van ja, het is geen post. Nou, als het geen post is, dan is het een get. Dus heeft mijn put nu gewoon veranderd in een get. Niet echt wat je wil. En ja, het feit dat IntelliSense hier toch suggereert dat het allemaal wel mag, helpt niet echt. Nou, hoe werk je daaromheen? Tenminste, omheen, hoe doe je dat? jQuery weer. Ik hang een clickhandler aan de submit-knop. Ik zeg stop maar met het default gedrag, dus doe maar niet de normale browser form submit. Maar in plaats daarvan doe maar een AJAX request, waarbij ik diezelfde URL opgeef. Maar daar zeg ik met type van doe maar een put en de data die je mee moet sturen, nou neem maar het form en serialize dat maar. Krijg je dus een URL encoded body met de form fields. Hij doet een put. En mijn service begrijpt dat. Ik heb een put method daar toegevoegd. En de update werkt. Dus als ik dit save en ik ververs mijn pagina. En ik doe weer een update. Dan zie je dat we nu ook niet geredirect worden en een get gaan doen. En als ik dit refresh, dan zie je nu dat Arthur C. Clarke weg is. En mijn naam staat. Ja, de titel is ook geüpdate, alleen ik heb dat stukje code net waar ik die datumtijd erin zette niet uitgezet. Dus dat was wel degelijk geüpdate naar Rest is Cool, maar daarna weer overschreven naar de huidige tijd. Maar zo kan je dus een update doen. Nou, met deletes, alle andere verbs werkt dit op dezelfde manier. Je kan dit natuurlijk ook met de post doen. Dus in de praktijk doe ik al mijn updates op deze manier en gebruik ik het form eigenlijk alleen maar als een ja, verzameling in de browser van ja, oké, die blok data wil ik verzamelen om te versturen. Maar gebruik ik de echte action van het form niet. Ik zet daar gewoon altijd post in. Maar het is weer een instinkertje en vooral omdat Visual Studio IntelliSense suggereert dat het wel kan. Maar niet echt. Nou, dan zou je zeggen van nou oké, dan zijn we er wel met de HTTP-verbs. Het blijkt dat daar nog een addertje onder het gras zit. Nou loop je daar niet vaak tegenaan. In de praktijk ben ik hier nog nooit tegenaan gelopen. Maar het gebeurt. Bijna iedereen, bijna elk bedrijf heeft een firewall. Logisch, dat heb je nodig tegenwoordig om te voorkomen dat allerlei hackers via het internet binnenkomen. Nou, sommige, vooral wat oudere firewalls, zeggen van ja, ik zit op het web aangesloten en het web doet verkeer over port 80 en het web doet twee dingen, get en post, want ja, dat wordt in de HTML specs gedefinieerd en andere dingen zijn niet geldig. Dus een HTTP put of delete is geen geldig verkeer en als ik dat zie, ja, dan vertrouw ik het niet en dan blok ik het. Dus ja, als je zo'n firewall hebt, en gelukkig zijn er niet zoveel meer, maar ze bestaan wel, dan loop je tegen een probleem aan. Dus wat je dan kan doen, is zeggen van nou, ik ga HTTP method tunneling gebruiken. Waarbij ik zeg van nou, ik ga een HTTP method post doen. Dus ik doe gewoon alsof ik een normale HTTP post doe. Maar ik zit in een speciale HTTP header. En hoe je die noemt, ja, dat is aan jezelf. Maar er is een beetje een gangbare standaard dat het X HTTP method override heet. Maar ja, je moet er zelf op reageren. Dus wat dat betreft, maak er van wat je wil. Maar dat je daar de echte method in zet. Dus als ik een put wil doen, dan maak ik er eigenlijk een post van. En dan zet ik in de method override dat het een put is. Nou, is op zich hartstikke simpel. Er is één addertje onder het gras hier. Van ja, je mag normaal gesproken bij dat soort oudere firewalls mag je een get en een post doen. Nou, gebruik nooit de get hiervoor. De get is iets waarbij in HTTP-termen gezegd wordt, dat kunnen we cachen en dat hoeft nooit per definitie naar de server. En dat verandert niks, dus dat mag eventueel 2 keer uitgevoerd worden. En ja, we willen hier wat gaan updaten, we willen een put doen. Dus bij dat soort onveilige acties, die data wijzigen, moet je altijd de post gebruiken. Nooit de get. En de get moet je gebruiken als je eventuele andere verbs zou willen gebruiken die veilig zijn. Als je een het op zou willen vragen of een options of dat soort dingen. Maar dat komt veel minder vaak voor. Maar wees dus voorzichtig dat je post gebruikt voor tunneling van wijzigingen. Dat je niet per ongeluk caching gaat krijgen of iets dergelijks. Ja, een vraag. Sorry, ik kan niet. Een het. Ja, dat is op zich een veilig iets. Want met een het doe je eigenlijk een get waarbij je zegt van laat de hele body maar weg. Ik wil alleen maar de metadata van dit request. Dus zou je dat met method tunneling willen doen, dan kan je dat via een get tunnelen. Dat hoef je niet via een post te doen. Maar kies dus voor wijzig acties. Kies daar altijd de post voor. En voor de idempotent save acties zoals een head of een options, kies daar de get voor. Of ga altijd voor de post. Dat is het veiligst eigenlijk. Nou, daarmee ben ik aan het eind. Iets vroeger dan gepland. Maar dat geeft mooi de tijd om een hoop vragen te stellen. Ik heb nog 1 tip. Je ziet een website van mij, html5support.nl. De website is nog niet helemaal af. Daar moet ik nog wat aan doen, maar daar gaat het niet zo om. Waar het om gaat is, daar zit een nieuwsbrief aangekoppeld. Als je daar naartoe gaat, kan je inschrijven voor een nieuwsbrief. En daarmee stuur ik elke 2 weken of zo nieuwtjes over HTML5, JavaScript gerelateerde dingen. Dus wil je op de hoogte blijven van dit soort nieuwere technieken van webontwikkeling, ga daar naartoe, schrijf je in. Ik beloof dat ik je alleen maar nieuwsbrieven stuur, dat ik niet je e-mailadres door ga verkopen aan interessante andere partijen. Ik gebruik het alleen maar voor dit ene doel en voor de rest niks. Maar zijn er nu nog vragen over hoe we omgaan met de REST services in browser clients? Nee, geen vragen? Nou, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het aanwezig zijn op de laatste sessie van de laatste dag. En veel succes thuis, prettig weekend en ga volgende week met alle nieuwe dingen aan de slag.